dat je luistert naar deze podcast van de Blauwe Barometer voor Almelo 1. Te gast is Max Christen, gemeenteraadslid voor D66. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Welkom, Max.
Ja, dankjewel, Henk en Tobias.
Kun je jezelf in het kort voorstellen?
Zoals je zegt, ik ben Max. Ik ben geboren en voor meer dan de helft getogen Almeloer. De rest van mijn leven in Frieseveen tussentijds doorgebracht. Ik ben 31 en ik woon en werk hier. En zit inmiddels in de gemeenteraad als een, ik zeg altijd maar, uit de hand gelopen hobby voor de politiek. Ja.
Voordat we helemaal van start gaan, wil ik je vragen of je nog iets wil zeggen over het huidige kabinetsbeleid.
Ja, daar valt denk ik een hele podcast aflevering aan te wijden. Maar dit gaat over denk ik voornamelijk andere dingen. Ik volg Den Haag helaas nog steeds op de voet. Ik had eigenlijk voorgenomen voor de afgelopen verkiezingen dat wat minder te doen. En rekening te houden vooral met het lokale. Maar met hoe bepaalde spelletjes gespeeld worden. En hoe belangen uit elkaar worden gespeeld. Zijn de gevolgen heel erg merkbaar in Almelo. Maar zit het ook helaas top of mind. En kan ik me in de regel maatloos irriteren.
Als je alles nu bekijkt, had volgens jou dan D66 kunnen of moeten deelnemen aan deze coalitie tussen PVV, BBB, NSC en VVD?
Dat was eigenlijk onmogelijk geweest, als ik eerlijk ben, Henk. Want een VVD hebben we natuurlijk eerder mee samengewerkt, maar een VVD die deze deur open heeft gelaten is indirect een van de grootste pijnpunten van de uitslag van deze verkiezingen, denk ik. En heeft ervoor gezorgd dat wij inderdaad met een PVV aan de macht zitten. Waar helaas nu pas voor iedereen blijkt dat zij niet kunnen regeren voor alle Nederlanders. Dus dat had ik ook nooit gewild. Als het ook maar een kans was, dan had ik mij wel laten horen intern.
Het merkwaardige van het hele verhaal is dat de PVV is licht in de peilingen gezakt. BBB en NSC zijn eigenlijk nog niet helemaal weggevaagd. Maar de VVD staat eigenlijk stationair op 28 zetels. Hoe verklaar je dat?
Ja, dat is altijd een beetje de kunst van de VVD. Hoe ze hun positie altijd kunnen verkopen, denk ik zo. Want je kan heel veel wijten aan de VVD als outsider, maar de VVD durft wel inderdaad een kabinet op te blazen op migratie, maar dan in zee te gaan met mensen die zeggen migratie op te gaan lossen voor dit land, maar dat niet kunnen. Is een voorbeeld van hoe zij toch nu weer zich positioneren en ook weer dit kabinet in stand houden, terwijl volgens mij voor veel mensen blijkt dat er geen vooruitgang in zit.
Laten we even teruggaan naar Max Christen en de politiek. Kun jij je nog herinneren wanneer je voor het eerst geïnteresseerd raakte in politiek en bestuur?
Dat is lang geleden. En hoewel dat misschien een beetje gek klinkt voor iemand die in de gemeenteraad van Almelo zit en niet direct denkt de volgende minister-president te worden, ben ik juist het meest, denk ik, als persoon emotioneel meegenomen in de eerste Verenigde Statenverkiezingen bij Obama. Hoe dat spelletje werd gespeeld, toen was ik een puber. En toen vond ik dat heel boeiend. En er zat natuurlijk een hele, wel een heel sterk movement achter het verkiesbaar krijgen van Obama. Dus daar was de eerste interesse. Vervolgens ben ik in Nederland wel een beetje gaan kijken en vond ik aanvankelijk als snotneus Alexander Pechnold wel een grappige vent die soms wel een goed punt had. Maar politiek heeft eigenlijk altijd wel ingezeten. Ik terugblikkend met een docent een paar jaar geleden en ook met wat vrienden bleek dat ik ook al wat politieke onderwerpen had aangedragen bij mijn Nederlands lessen. Bijvoorbeeld over Israël en Gaza of over Turkije en de Europese Unie. Dus het heeft eigenlijk altijd wel ingezeten. Al is mijn echt lokale politieke ontwaken pas geweest in 2017 toen ik een kandidaat uit Twente die op de Tweede Kamerlijst stond. Die wilde natuurlijk de Tweede Kamer inkomen. Jamie van Essen, nu wethouder in Deventer. En dat waren een stel jonge mensen die enthousiast gingen flyeren. En mijn moeder zei eigenlijk, weet je, ik weet wel dat jij politiek geïnteresseerd bent. Je doet er niet zoveel mee, maar ga gewoon met jonge mensen opstaan. En dan zie je dat politiek ook van de jongeren is. En sindsdien ben ik niet weggebleven.
En dat vond je achteraf een goed advies?
Dat was een heel goed advies. En ik ben nog steeds in contact met Jamie in dit geval. Maar ook de andere mensen die daar mee hebben geholpen waren bevlogen. Bevlogen mensen vooral met een hart voor de zaak. Of het nou voor het land is of de gemeente waar je voor werkt. Of voor inzet. Dat zijn hele interessante dingen. En ik vind dus dat iedere jongere veel in zijn mars heeft. En ook veel te zeggen zou mogen hebben over hoe je buurt, je stad, je gemeente, je land een bepaalde kant op gaat.
Ja, en voor zover jij daar zicht op hebt, wordt er in Nederland dan met name in het onderwijs voldoende aandacht besteed aan iets als politieke vorming of bewustwording?
Op papier is het er wel, maar het kan nog steeds meer. Almelo heeft bijvoorbeeld ook enkele jaren een jongerenraad gehad, wat helaas nu bijvoorbeeld stilstaat. Andere plekken hebben dat wel gelukkig, maar niet zo consistent. En hoewel ik ook, bang wil ik niet zeggen, maar een beetje zorgen maak over hoe via de huidige stromen in social media bepaalde extreme punten alleen nog maar makkelijker verkrijgbaar zijn voor mensen die zich niet makkelijk oriënteren, maar gewoon afgaan op wat er voorgeschoteld wordt op basis van je algoritmes. En niet verder kijkt dan dat, of niet in gesprek zou willen met het andere standpunt. Vind ik dat daar dus veel meer winst te halen valt. Want met een beetje geregeld onderzoek en inderdaad een beetje goede sturing via het onderwijs kom je denk ik wel tot die passie voor verandering die jij eigenlijk als puber altijd al wil altijd ergens van afzetten. Maar ook denk ik wel te goede van de rest als je er rustig over nadenken en daarin gestimuleerd wordt.
Ja, we leven, kunnen we met elkaar constateren, in een min of meer gepolariseerde samenleving. Is daar dan nog wel plaats en ruimte voor de nuance?
Dat moet wel, denk ik. Want zonder nuance kom je er uiteindelijk niet uit en krijg je ook in Nederland wellicht, heel cynisch gezegd, Amerikaanse praktijken met, we gaan eerst dus de komende jaren X doen en zodra de andere partij aan de macht komt, we gaan alles van X terugdraaien en we gaan Y invoeren. Dat zijn dingen waar je heel weinig mee kan en wat strookt tegen visie en lange termijn groei en ontwikkeling van de maatschappij.
Nou, Max, de kop is eraf en we zijn eigenlijk meteen de diepte ingedoken. Zometeen, en ook na de vier stellingen, vraag ik jou waarom je lid bent geworden van D66. Na Let's Get Loud van Jennifer Lopez. En je luistert naar de podcast van De Blauwe Barometer voor Almelo 1. Te gast Max Christen, gemeenteraadslid voor D66. Max, ik leg je met alle plezier de eerste stelling voor. Ik ben en blijf in hart en nieren een overtuigd sociaal-democraat.
Eens, al wordt de term bij ons vooral sociaal-liberaal gebruikt. En ik sta daar nog meer achter. Sociaal-liberaal is voor mij vooral dat sky the limit mag zijn voor de meeste mensen. Maar dat als je aan de onderkant niet zelfredzaam bent, dus niet voor jezelf kan zorgen op wat voor manier dan ook. Hoeft niet alleen op een financiële manier te zijn, maar misschien ook weinig ruimte hebt om te kunnen groeien, om echt te kunnen leven, dat je daar toch steun in hebt. Dus het sociale gedeelte, sociaal aan de onderkant, maar liberaal aan de bovenkant, zou ik bijna zeggen. Dus wel eens, maar met iets meer toevoeging.
Nou is een van de vele vragen in de politiek, hoe maak je mensen zelfredzaam wanneer ze dat nog niet zijn?
Ja, dat is een belangrijke kwestie. Eentje waar we zelfs gisteravond nog indirect over hadden. Waar het ging over, mijn Twentse niet al te best, maar over skeve huizen. Daar wordt naar gekeken om toch een paar mensen zonder en thuis in Almelo, die toch al bekend zijn op straat, een laatste kans te geven met nieuw perspectief om toch van buiten de binnenstad, maar op een meer prikkelloze omgeving, toch stappen te maken met werken aan zichzelf, het accepteren van zorg. Dus dat is toevallig ook inderdaad iets wat daarbij hoort bij zelfredzaam kunnen zijn. Met een eerste steuntje, maar vervolgens met het vooruitzicht dat je zelf verder kan.
Het initiatief komt uit Scandinavië en daar bevalt het goed. Krijgt het een verre kans, denk je?
Ik hoop het. Ik moet zeggen, gisteren heb ik me wel een beetje verbaasd over de start. Nadat de presentatie was gegeven, waren de eerste vier sprekers waren, zou ik zeggen, relatief rechtse raadsleden. waarvan 3 inderdaad al meer hadden over kosten. En waarom doen we dat nu opeens voor dit soort mensen? En toen dacht ik, nou ja, volgens mij moet je even heel goed kijken naar als je je tijd en energie en dan ook geld insteekt, dat je er voor heel Almelo beter uitkomt. Voor die mensen, maar ook voor de omgeving waar ze zich nu in begeven, wat niet geschikt is voor hen, maar ook niet voor de omgeving om daar steeds mee te dealen. Ik heb er wel eens een keer contact mee gehad van iemand die dan aan mij inderdaad toegaf dat het heel, heel lastig was. En die mensen veroorzaken overlast ook, waar ze zelf weinig aan kunnen doen, maar ze doen het wel. Of mensen gaan er op een vervelende manier mee om. Dus ja, ik hoop dat dit inderdaad wel een plaats krijgt in Almelo, want het wordt in heel Nederland best wel positief ontvangen.
Ja, want je kunt natuurlijk allerlei beren op de weg zien. Ja. Je kunt ook zeggen, hier liggen kansen en uitdagingen om mensen er weer bij te betrekken.
Ja, precies. En die kansen zie ik er in ieder geval wel in. En ik hoop daar genoeg anderen mee. Want het is een goed initiatief vanuit het college.
Stelling 2. Ondanks de huidige polarisatie in de samenleving is een partij als D66 broodnodig.
Kan ik alleen maar heel erg mee eens zijn. Juist in dit veld moet er soms gedacht worden aan een redelijk midden. Als het echt blijkt dat hoe gepolariseerd Nederland soms kan zijn, dat men het niet met zichzelf alleen voor het zeggen heeft. Dus je moet het sowieso samen doen in het huidige systeem. Kom je niet op absolute meerderheden, is gebleken. Ook al komt het misschien de afgelopen verkiezingen dichterbij dan de laatste paar jaren. Maar je moet het samen doen en ik vind daar altijd ruimte voor nuance. En dan indirect daarmee ruimte voor ons, D66.
Ja, want er zijn steeds meer extremistische partijen ontstaan. Zonder namen te noemen overigens, want wat is extremistisch? De vraag is natuurlijk, dat politieke midden is eigenlijk de laatste 2 decennia helemaal verdwenen. Welke kansen liggen er dan nog voor D66?
Ja, ik ben geen onderlegd politicoloog, dus ik kan je niet zeggen waar het door komt. Maar wat wel blijkt, is dat volgens mij partijpolitiek niet meer heilig is. Dat snap ik ook wel. Maar veel mensen geven het argument, ja, weet je, er is geen één partij die 100% bij me past. Dus ik weet niet wat ik moet doen en ik zie er geen brood in. Maar ik heb ook wel moeite gehad met D66 standpunten als jongere. Ik ben juist ook lid geworden in de tijd dat wij het referendum hadden over de WIF, de wet inlichtingen. Waar de jonge democraten zelfs heel hard tegen D66 ingingen en het heel hard gespeeld werd.
Dat hoort ook zo.
En dat hoort ook zo. Jongeren moeten juist ook in dit geval de niet officiële moederpartij ook aan de kaak kunnen stellen van, weten jullie wel waar jullie mee bezig zijn? Is het in het belang van iedereen? En dat was juist een heel activistisch moment waarbij ik toevallig lid werd van de jonge democraten en van D66 tegelijk.
Ja. De middenpartijen, PvdA, D66 en ook CDA vormden zeg maar het traditionele midden. En gek genoeg doet het CDA, met Bontebal om maar een naam te noemen, het uitzonderlijk goed. Hoe verklaar jij dat?
Nou, de partij heeft een hele grote schok ervaren natuurlijk met het hele NSC gebeuren. Maar naar mijn idee is Henny Bontebal een heel erg capabel politiek leider. En een heel erg charmante, maar ook goed besproken persoon. Die wel echt het beste voor heeft met Nederland, maar ook met zijn partij. En denk ik wel een gevoelige snaar heeft geraakt binnen de partij. Waarbij nu iedereen denkt, ja, maar dat is wel, vinden wij waar het CDA om gaat. En ik denk dat meerdere partijen op zoek moeten naar de goede leider. Dat zal met de onbekende nieuwe naam van GroenLinks PvdA ook heel erg noodzakelijk zijn. Dus we zullen zien wat de toekomst brengt in het politieke midden. Want er wordt veel gezocht naar sterk leiderschap, denk ik.
Ja, want je hebt niet alleen een programma nodig, maar ook iemand die dat heel goed kan verkopen.
Ja, je bent behalve een politiek leider en aanspreekbaar voor mensen die ook buiten je partij liggen, moet je ook intern het alles goed op orde hebben. En dat is het programma uit kunnen leggen aan iedereen en kunnen vertellen waar je voor staat. En nou, bij ons denk ik nog steeds dat het voor de komende jaren wel goed zit met Rob. En met de andere partijen denk ik dat ze wel aardig aan een goede weg timmeren voor een sterk midden. Voor hopelijk een nieuwe visie in Nederland.
Stelling 3. De partijpolitiek heeft zijn langste tijd gehad.
Daar ben ik het dus niet mee eens. Al zei ik net wel dat partijpolitiek niet meer is wat het is geweest. Ik vind dat ook een beetje, en dat klinkt misschien gek, hetzelfde terug te vinden bij verenigingsleven. Ik heb zelf bij D66 en bij de Jonge Democraten meermaals in een bestuur gezeten. Nou ja, bij elke vorm van vereniging is een bestuur en vrijwilligers krijgen heel moeilijk. En daarmee is politiek natuurlijk ook voor heel weinig mensen lollig, leuk en interessant op dagelijkse basis. Dus het is heel moeilijk om een sterke, stevige partij te zijn die elke verkiezing in en uit overleeft. En ja, daarmee is het extra bijzonder dat we denk ik in Almelo zoveel partijen hebben. En dan ben ik benieuwd hoeveel partijen we binnenkort gaan hebben. Als maart weer aanbreekt of als de verkiezingsuitslag bekend is.
Ja, want mensen willen zich wel binden en verbinden, maar niet op langere termijn.
Nee, dat is dus een van de grootste uitdagingen tegenwoordig. Op heel veel manieren, van dus politiek tot verenigingsleven, zie je dat steeds terug. Het is een heel erg individualistische maatschappij geworden. En daar valt wat voor te zeggen. Uiteindelijk moet je het langste met jezelf leven. Maar hoe ga je die mensen bedienen? En ga je toch elkaar helpen?
Stelling 4. Ik vind het huidige kabinet een van de beste kabinetten na de Tweede Wereldoorlog.
Ja, ik kan niet anders zeggen dan oneens natuurlijk. Dit is een rariteitenkabinet met op papier zeggen ze de beste bedoelingen, maar het is niet. Per definitie was het nooit voor elke Nederlander een kabinet. Die woorden ben ik het altijd wel mee eens geweest. En het blijkt ook dat voor de grote problemen partijen weglopen, toch uitstellen en met uitstellen hopen op afstel. Zelfs als je wat je natuurlijk bij oudere kabinetten niet zo vaak zag, dat iedereen heeft gezegd, ik wil dit. En dan krijg je toch, ja, ik krijg jouw minister en soms zelfs jouw staatssecretaris. En dan komt er niks van terecht. Waarvoor heb je dan aan de onderhandelingstafel gezeten? Dan kan je net zo goed terug naar de tekentafel.
Ja, want ik wil je antwoord een klein beetje uitbreiden. Want er wordt op tal van posten fors bezuinigd. Onder andere ook weer op het openbaar vervoer. Problemen, zoals je zojuist zei, die worden vooruitgeschoven naar de toekomst. De 4 fractieleiders die lijken een beetje koning te spelen. Dat zegt dan Wilma Kieskamp in Trouw. Er is eigenlijk geen gezamenlijke visie hoe ze de problemen willen of moeten aanpakken. Kortom, is dit kabinet volgens jou een lang leven beschoren?
Het is een langer leven beschoren dan ik had gedacht, moet ik zeggen. Maar dat is ook een bewuste keuze van alle partijen die elkaar vasthouden om ergens macht te kunnen hebben, terwijl ze toch niet te uithalen wat erin zou kunnen zitten. Los van hoe ik zou hopen dat ze het willen invullen. Ze pakken niet door. Want ze hebben niet een gezamenlijke visie. Het liegen tegen Nederland dat een extra parlementair kabinet is, is bijvoorbeeld ook alweer door de mand gevallen. En zelfs dan lukt het niet. Dan krijgen die 4 eilanden, zoals je al noemt, en een dik schoof die met geen steun, omdat in deze variant hij geen partij heeft, een beetje tussendoor moet peddelen. En daar komt ook niks van. En als hij een keer wel iets vindt en wel probeert de leider te zijn van een land, wordt hij teruggefloten door de schaduwpremier in Ome Geert. Dus wat kan je ermee? Vrij weinig. Dit is gewoon niet goed voor Nederland.
Veel Nederlanders hebben al door de luchtballon heen geprikt. Wanneer volgt de rest volgens jou?
Ja, de rest van Nederland heeft niet heel veel invloed op Den Haag, blijkt de afgelopen tijd. Anders zou ik echt zeggen dat ze al eerder door de vloer waren gezakt daar. Maar ik hoop toch dat zo snel mogelijk mensen wel wakker worden in Den Haag en dan bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer dan echt wel de klappen vallen en we teruggaan naar de beste intenties.
Nou, zometeen gaan we helemaal terug naar de Almeloze politiek. Je luisterde naar Sam Cooke met Wonderful World. Max Christen, gemeenteraadslid voor D66. Vanwaar dit eerste verzoeknummer?
Er zitten meerdere kanten aan dit nummer. Natuurlijk, met mijn leeftijd verwacht ik niet meteen dat ik een nummer van Sam Cooke zou kiezen. Het is sowieso een prachtig nummer. Ik heb het altijd al wel gevonden als het gedraaid werd. Ik zet het niet continu zelf op. Het is ook een hele bijzondere zanger. Maar bijvoorbeeld de tekst ook gaat natuurlijk over de liefde, maar over die vakken ook vind ik ook de dubbele mening bij mezelf. Dat ik mijn MBO heb afgemaakt, niet een academische studie heb gevolgd, maar dat het nog steeds een wonderful world kan zijn. MBO's zijn ook heel erg nodig. Praktisch geschoolde mensen. Ik vind die term ook veel nuttiger en veel logischer. Want we hebben iedereen nodig om een beetje te bouwen in Almelo en in Nederland.
Zeker. We gaan even terug naar de Almelose politiek. Maar voordat ik jou daar een vraag over stel, houdt het me toch een klein beetje bezig of je ook voor een andere partij dan D66 in de raad had kunnen zitten.
Ja, dat is een hele goede vraag. We hebben zoveel keuze, zou je zeggen. Maar net heb ik ook al wel gezegd, heel veel mensen zeggen, ja, als het niet 100% bij me klopt, dan hoef ik er niet bij. Ik zou landelijk gezien de afgelopen jaren, dus ik snap de GroenLinks zo erg. Ik ben wel voor het ideaal van Volt. Die hebben allebei natuurlijk goede punten op sommige vlakken. Geen Volt en Almelo. Dus oorspronkelijke GroenLinks, maar in de huidige GroenLinks-PvdA situatie zou ik me niet erg achter scharen. En qua omgang ga ik goed met veel partijen om. Ik zou denk ik meer gewoon een soort van sociaal-liberale, lokale variant kiezen. Misschien met wat idealen van D66 in de achterzak, maar toch wel wat meer vrije ruimte. Een andere partij. Dan zitten er ook wel echt wat idealen bij landelijke partijen waar ik niet helemaal mee strook. Dus daar GroenLinks van de vorige periode misschien wel, dat wel.
In de eerste podcast van dit jaar, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2026, waren Frits Axe en Hans Teunis te gast van de SP, zoals gezegd. In de tweede Wouter Ravenshorst van de Forum voor Democratie. De jongens van de SP zou je toch min of meer principieel kunnen noemen. Vind je D66 ook een principiële partij?
We worden door heel veel mensen als een stuk minder principieel gezien. Dat is mij wel duidelijk. En er wordt vaak gezegd dat als wij iets uitonderhandeld hebben, dat wij ergens wat kroniëlen hebben laten liggen en er niks mee hebben gedaan. Maar er zijn ook zeker wel principes die wij steeds blijven doorzetten, vind ik. En ook principes waar heel Nederland wat aan heeft, los van medisch-ethische kwesties. Die voor mij ook best wel belangrijk zijn. Want het is de vrijheid om iets te kunnen doen zonder dat je de vrijheid van een ander inperkt. En dat zijn denk ik wel principes die altijd bij D66 terug blijven komen.
Je hebt in het begin al het hoge aantal fracties genoemd in de gemeenteraad van Almelo. Wat vind je dan van zoveel fracties? En met name ook het aantal eenmansfracties van mensen die afgescheiden zijn van andere partijen?
Het is soms ingewikkeld in de praktijk qua samenwerken. Iedereen vindt toch dat ze een unieke mening is aangedaan. Terwijl als we eerlijk zijn, in heel veel onderwerpen kan je dat echt wel reduceren tot twee of drie soorten meningen. Je zou kunnen zeggen elke keer tot voor of tegen. Het is soms wel wat ingewikkelder dan dat. Het zouden er natuurlijk voor het gemak van iedereen niet 17 hoeven zijn. Maar ik ben ook niet per se voor het ophogen van een enorme kiesdrempel. Sommige bewegingen verdienen wel snel plaats. Maar helaas zie je ook, en dat maakt het gewoon lastig. Ik kan er niet heel erg hard op zeggen van gooi die kiesdrempel maar op. Maar je ziet soms ook dat door de plotse opkomst van een partij dat toch nog steeds als een kaarthuis kan zakken. Want je ziet dat eigenlijk nu met de NSC wel. Natuurlijk als eerste willen besturen terwijl je geen partijprogramma hebt, is bijna onwerkbaar. Dat blijkt. Een FVD heeft al pieken gekend. Een BBB heeft al pieken. En inmiddels alweer een aanstaande daling wel echt voor zich. Dus het is lastig. Ik zou niet voor een kiesdrempel zijn als je dat wilt weten. Maar ik vind het wel een beetje gortig met 17. Zo'n record hoeven wij in Almelo niet te hebben. We zijn geen Den Haag.
Nou, D66 heeft een aantal kroonjuwelen. De gekozen burgemeester. De correctief of adviserend referendum. Misschien kun je er zelf nog een aantal noemen. Maar zou je dan ook voor verhoging van de kiesdrempel zijn in Almelo, maar ook in Nederland?
Nee, dat uiteindelijk niet. Ik denk dat er gewoon een betere structuur moet komen. Dat zou, klinkt gek uit, om van een raadslid meer geld moeten betekenen om alle bestuurslagen ook om dit werk te kunnen doen. Want ja, sommige mensen zijn aangetrokken tot de politiek gewoon omdat het leuk klinkt. En in sommige gemeentes kom je er nog best wel snel in als je gewoon even ergens naar binnen weet te werken. En dan zeg je leuk op de verjaardag, goh, ik doe dingen voor de politiek. Dat zijn de slechte beweegredenen. En ik zou voor bepaalde groottes van gemeenten moeten, denk ik, en ook voor provincies meer beloning tegenover komen te staan. Want het is heel zwaar werk en er wordt steeds meer van andere bestuurslagen naar de gemeente gehaald met allerlei opgaven van dien. En ik vind dat als je dat goed inricht en dat belang daarmee goed wordt onderbouwd en dat je daar ook veel tijd in zou kunnen steken, dat je denk ik kwalitatief betere raadsleden en ook regionale politie van krijgt.
Ik wil je toch een iets voorleggen in de zin van een stelling. Een burgerberaad zou heel goed zijn wanneer de gemeenteraad verdeeld is of er niet uitkomt op een bepaald onderwerp.
Ik ben het oneens met het laatste gedeelte, dat het een soort tiebreaker zou moeten zijn. Dat zie ik helemaal niet zitten. Wij hebben het één keer hebben wij een uitnodiging gehad of gedaan eigenlijk aan iemand die kwam praten over een burgerberaad. Dat weet ik nog wel eens iets meer dan een jaar geleden, denk ik zo, of misschien al twee. Ik vond dat heel boeiend en ik kan me nog heel goed herinneren dat volgens mij alleen Bert Hummels en ik een vorm van voorstander voor waren.
En daar ben juist GroenLinks.
Ja, GroenLinks matig enthousiast. Maar ik hoorde heel erg veel mensen zeggen, ja, maar wij zijn gekozen, wij snappen er wat van. Ja, nog steeds is een raad van leken. Met soms dat je voor je werk of voor je hobby ergens iets van snapt. Ik vind juist aan de burgerberaad bij iets waar je juist kan zeggen, het hoeft niet zo zwart-wit te zijn, het hoeft niet voor tegen te zijn, maar het gaat om het invullen van iets. Bij wijze van spreken, we willen zoveel vierkante meter van bedrijfsterrein omgooien naar een park. En we willen even weten hoe en hoe duurzaam dat moet zijn en wat erin moet komen. Dat zou je meer met een burgerberaad een hoe-vraag kunnen invullen. Want de opgave is, we moeten verduurzamen in Almelo, we moeten bepaalde de energiestromen gaan toevoegen. Maar hoe en waar gaan we dat doen? Dat kan je heus. Elke inwoner zou met een neutrale, goede informatie en een goed overleg tot mooie ideeën kunnen komen. En het moet niet een tiebreaker zijn, maar het moet vanuit een ideeënstrijd zijn en dan ontpoppen tot resultaat.
De ervaringen die op zijn gedaan met de burgerberaad zijn in ieder geval positief. Er is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Waarom, laat ik zo zeggen, vindt men in de politiek een burgerberaad een bedreiging?
Ik durf niet meteen voor iedereen in te vullen, maar in de Almeloze Raad denk ik dat men, als ze eenmaal gekozen zijn, blij is dat ze gekozen zijn, het belangrijk vindt. Voor sommigen is het een vorm van status gedeeltelijk of macht, hoe je het wilt zien. En inderdaad, natuurlijk een burgerberaad is, dan zou ik over een onderwerp minder te zeggen kunnen hebben, want ik ga er even niet over, dat is uit handen gegeven. Of nou ja, de intentie bij een burgerberaad is natuurlijk dat advies gewoon over wordt genomen door de raad. Dus het zou daaraan kunnen liggen. Er zijn genoeg die willen over alles wat vinden, ook al kan je niet splitsen en op twee plekken tegelijk zijn. Ik vind dat je ook moet vertrouwen moet hebben in de andere 34 als je eenmaal raadslid bent. Want je vindt echt niet iets unieks van elk ander onderwerp. Dus ik kan heus een vergadering in theorie overslaan als ik een verplichting heb en vraag aan degene van de SP of van Forum voor Democratie over een bepaald onderwerp, kan je gewoon hetzelfde vinden en vragen of die het woord ook namens jou willen doen. En dat mist bijvoorbeeld echt in Almelo. Dus ik zie dat bij het burgerberaad denk ik ook een soort van scepsis.
Ja. Een slechte raadgever?
Ja, het is lastig. Het komt denk ik op meerdere manieren tot uiting. Maar soms een beetje sceptisch tegenover verandering. Dat zijn de meeste mensen, maar ik denk ook raadsleden.
Nou, we zitten al een klein beetje in de verkiezingen. Een maand of 10 verwijderd van nu. Van jou vraag ik een korte terugblik op een aantal lastige dossiers. Max Christen, gemeenteraadslid voor D66. We hebben geluisterd naar Macklemore met Hinds Hol. Vanwaar dit tweede verzoeknummer?
Ja, ik denk dat iedereen wel heeft kunnen luisteren en heeft kunnen horen dat het een heel politiek nummer is natuurlijk. Is al Gaza-situatie. Ik ben een enorme fan van hip-hop. Ik had heel veel nummers kunnen bedenken, maar hip-hop staat ook, vind ik, voor activisme voor een groot gedeelte. En de problemen kunnen weergeven uit de maatschappij. En dit is een heel goed voorbeeld ervan. Ik zou iedereen aanraden om de teksten erbij te pakken. Gewoon om je te oriënteren, want eigenlijk heeft Eve Ben ook, de rapper, heeft ook aangegeven dat hij weinig wist van het conflict toen het weer oplaaide en toen het natuurlijk voor de wereld weer ontpopte, en heeft zich erin verdiept en heeft dit nummer gemaakt. Dus je kan, denk ik, met goed onderzoek tot een bepaalde conclusie komen die hij ook in dit nummer duidelijk maakt.
En zou jij dan daar nog een bepaalde conclusie aan willen toevoegen?
Nou ja, ik ben heel voorzichtig positief over het nieuws van vanochtend dat dat er toch wordt gekeken naar de laatste veranderingen, de laatste bizarre plannen vanuit de Israëlische staat met betrekking tot Gaza. Dat het toch niet positief wordt ontvangen, of niet met stilte wordt ontvangen door de Nederlandse regering. Het is een eeuwen of duizenden jaren oude kwestie. Wie daar samen leeft en wie daar recht heeft op het land. Maar één ding is duidelijk, van nederzettingen tot deze bizarre oorlogsstrategie op een civiele groep is. Ik vond het ondenkbaar in de 21ste eeuw tot ik daarin verdiepte. Maar ik vind het vooral ondenkbaar dat dit zo ver kan gaan richting toch zware woorden als etnische zuivering daaraan toe. In 2025.
Is het terecht om het woord genocide in dit geval in de mond te nemen?
Ik denk helaas dat wij dat punt al voorbij zijn. En dat het zo in de geschiedenisboeken over 30 jaar terugblikkend over deze periode, denk ik dat het gewoon die stempel gaat krijgen. En niet iedereen is toe aan dit gesprek en aan die bewoordingen. Maar we zijn al voorbij dat punt. En daar hoef je niet bijzonder geleerd in te zijn.
Laten we even terugkijken naar de afgelopen jaren. Het Stadstheater was een dossier. De lokale omroep. De locaties voor asielzoekers. XL Business Park 2. Misschien kun je zelf een aantal dossiers daaraan toevoegen. Want dan zou ik de vraag willen stellen, welke van deze dossiers of andere dossiers hadden eigenlijk achteraf gezien anders aangevlogen of behandeld kunnen of moeten worden?
Ja, ik zou bijna willen zeggen dat de rode lijn is dat wij dat al bij heel veel dossiers die je nu noemt, die ook toegevoegd kunnen worden, altijd anders hadden kunnen doen. Deze raad is niet zozeer alleen maar met zichzelf bezig. En er zijn ook raden hiervoor geweest waar ik niet in heb gezeten natuurlijk. Die ook hele ingewikkelde manieren van omgaan met elkaar hadden. Maar dat is helaas deze gemeenteraad ook zo gebleken. En het heeft altijd effect gehad op het dossier. Waar het heel kort gezegd bij het dossier rondom de lokale oproep vanuit het advies. Het advies werd neutraal overgenomen, maar er werd gedaan alsof het college iets had bekokstoofd vanuit bepaalde partijen. En dat soort dingen, dat wordt zo verdraaid wanneer ook iets misschien bijna apolitiek kan zijn of bij een stadstheater. Ja, de beste collega's van de SP hebben het al toegelicht in de eerdere aflevering. De bottom line moet gewoon zijn dat een ondernemer niet zomaar geld moet krijgen van de overheid zonder daar iets tegenover te zetten. Gewoon omdat het slecht gaat. Daar zijn ook heel veel dingen aan vooraf gegaan natuurlijk. En er is natuurlijk een bijzondere band geweest tussen het Stadstheater en de gemeente met subsidies en alles. Maar daar moet ook wel, denk ik, voor inmiddels hopelijk heel Almelo duidelijk zijn dat je het wel kan destilleren in geld. Publiek geld moet niet zomaar naar een private partij gaan zonder bepaalde voorwaarden. En bepaalde dingen worden niet goed uitgelegd. Natuurlijk houden mensen niet van een ellenlange uitleg. En dossiers zijn vaak complex. En ja, de dossiers die jij opnoemt hebben zoveel kanten. Daar stem je mensen voor in de gemeenteraad, zou ik zeggen. Maar dan moet je ook naar elkaar willen luisteren als je met elkaar verkozen bent voor de hele samenleving. En dat gaat gewoon heel slecht.
Goed, dan wil het goed gaan. Dan ga je uit van goede verhoudingen. Met name in de gemeenteraad. Nou, daar kunnen we constateren dat had de afgelopen jaren wel beter gekund. Maar daarnaast zijn die dossiers ook nog een keer een hele duidelijke splijtsam in de gemeenteraad gebleken. Dat houdt dan niet over, Max.
Nee, je kan bij veel dossiers wel denken, goh, gaan we weer een gedeelde mening aan en gaan wij toch lopen kistenwissel op de details of gaan wij elkaar over het proces heel erg aanvallen, terwijl duidelijk is dat het resultaat, het klaargelegde voorstel toch wel deugt. Er zijn partijen die gewoon denken, weet je, het komt van deze wethouder, dus ik ga er met gestrekt been in. En het is allemaal gewoon niet goed voor ons als geheel. En natuurlijk, Hans die zei het al in een eerdere aflevering, die houdt van een ideeënstrijd. Ik hou er ook zeker wel van. Ik vind dat je een soms wel op de situatie in het debat, op de persoon even een reactie kan geven. Maar je moet niet hele debatten reduceren tot iets op de man spelen. Want dat is gewoon niet in het belang van de stad, van de gemeente.
Het vertrouwen in de stad, in de gemeenteraad, is ook niet zo geweldig groot geworden door al deze dossiers. Is het nog te kantelen?
Ik durf niet te zeggen wat voor gevolgen dit heeft. Dat kunnen we alleen maar, denk ik, over een kleine 10 maanden zien. De cijfers waren al belabberd eigenlijk bij de verkiezingsuitslag voor opkomst. Dus ik hou me hard vast. Ik hoop nog steeds op groei. En natuurlijk Almelo krijgt de gemeenteraad die het verdient en die het wil. Dus we zullen het gewoon zien bij de stembussen. Ik zal er alles aan proberen te doen de komende 10 maanden... om duidelijk te maken dat we heel veel goede dingen hebben gedaan in deze periode. Bedoeld voor elke Almeloer. Bedoeld voor de ontwikkeling van deze stad en dorpen. En dat is het alles wat ik kan doen, denk ik. En ik hoop dat mensen in ieder geval willen luisteren naar als ik iets probeer toe te lichten. En daar ga ik beginnen met zoveel mogelijk enthousiasme.
De grote vraag is natuurlijk, hoe kunnen meer mensen gaan stemmen? En dat geldt niet alleen in heel Nederland, maar natuurlijk ook in de Almelo. Ik zou zeggen, ga met alle partijen om tafel zitten. Beleg bijeenkomsten per wijk, waarin je duidelijk maakt dat het wel degelijk zin heeft dat mensen gaan stemmen. Wanneer ze dat eenmaal in de smiezen hebben, dan moet de tijd te keren zijn.
Ben ik deels met je eens. Het is heel lastig. Ik denk niet dat ik maar het raadslid van een van de partijen, iemand van een niet-stemmer, zomaar een stemmer kan maken. Daar is meer tijd en energie voor nodig dan even aanbellen. Ik heb ook campagne gevoerd door wijken heen, deur opengemaakt. En ik heb ook, zodra iemand zegt, hoor, ik stem niet, dan zou je bij wijze van spreken, zou ik mijn logo af kunnen ritsen en zeggen, oké, het enige wat ik wil is dat ik jou, voordat ik ga, als jij dat wil, overtuigen om wel naar de stembus te gaan. Want wat je ook maar vindt, er is vast één ding wat je belangrijk vindt, en dat is vast één partij die daar iets voor jou kan betekenen. Als het daar begint, maakt het niet uit voor wie het is. Die intentie heb ik wel, maar ik denk niet dat je dat zomaar met één rondje langs de velden voor elkaar krijgt. Als het zou werken, zou ik het morgen samen met jou en de hele raad opzetten. Dat graag.
Ja, want ik denk dat je ergens moet beginnen. Ik ben ook natuurlijk maar een relatieve buitenstaander, hoewel we veel weten. Maar het beleid dat wordt gemaakt door de gemeenteraad raakt veel mensen in de stad. Wanneer je dat duidelijk kunt maken, dat het nodig is dat ze gaan stemmen, omdat ze dan toch invloed hebben op beslissingen, min of meer, direct of indirect, dan zou je ze misschien wel naar de stembus kunnen krijgen in maart 2026.
Ja, ik ben er zeker voorstander van, maar de huidige opzet in ieder geval, zoals we nu doen met een keer een verkiezingsmarkt en dergelijke, dat raakt helaas niet. Niet de goede snaar. Dus misschien moeten wij inderdaad een rondje langs de velden doen of andere manieren verzinnen. Maar er wordt hard aan gewerkt. Wij gaan ook incidenteel meer geld bijleggen bij het investeren in verkiezingen op zich als raad. Dus daar is wel veel energie voor, hoop ik. En op hopelijk zoveel mogelijk manieren.
Nou, er wordt in ieder geval door de raad over nagedacht, hè, de gezamenlijke partijen. Een ander punt is, er staan een heel jaar lang, dat zie ik ook, ontzettend veel onderwerpen op de politieke agenda. Er worden besluiten genomen. Hebben jullie tijd, zeg maar, om te reflecteren op het effect van jullie beslissingen op de inwoners van Almelo?
Dat is een hele goede vraag. Als iets nou eenmaal klaar is, zou je zeggen, goh, het staat, we kunnen erover praten van, goh, werkt het nu? Er zijn heel veel processen heel langslepend. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld XL2, dus iets natuurlijk besloten. Maar het is niet dat morgen er een paal geheid gaat worden. En dat maakt het zo onoverzichtelijk soms. En als je nieuw komt in de raad, dan word je soms ook geconfronteerd met onderwerpen, met een geschiedenis. Waar je hoofd een beetje van duizelt als je het allemaal achter elkaar krijgt. En ik ben blij voor de begeleiding die je in het begin krijgt van raadsleden, van de griffie en van de ambtelijke ondersteuning daarin. Maar het is sowieso heel moeilijk om eigenlijk dingen bij te benen. En ja, sommigen die willen van alles weten. Ja, ik heb er gelukkig al heel snel vrede mee gehad dat ik dat zelf niet wil. Dat kan ook namelijk gewoon niet. Maar echt rustig reflecteren met elkaar gaat al bijna niet. Juist om het feit dat de trein wel doordendert op heel veel onderwerpen. Maar ook soms dat ja, wij toch iets minder goed met elkaar zouden omgaan dan mogelijk is. Dus.
Maar is dat niet een pijnlijke constatering dat er zo weinig tijd voor is? Ik noem bijvoorbeeld de lokale omroep. Gewoon even als neutraal voorbeeld. Mm-hmm. Het gevolg van de beslissing is geweest dat 75 vrijwilligers aan de kant zijn gezet. De mentale klachten en de lichamelijke klachten bij het gros van de vrijwilligers was ontzettend groot en is nog heel groot. En de vraag is of dat besef bij de gemeenteraadsleden is dat iets enorme gevolgen kan hebben.
Ik kan voor dit onderwerp niet spreken namens anderen, maar het was, vond ik, een lastig besluit, omdat je het idee hebt dat je inderdaad te maken hebt met weggooien van iets wat je hebt. Er werd natuurlijk door uiteindelijk de meerderheid waarde gehecht aan een bepaald toekomstpunt. Ja, wij kunnen niet voor de mensen in de lokale omroep bepalen dat zij naar een andere organisatie moeten en daar vrolijk verder kunnen. Dat was ook een dossier met een geschiedenis. Daar kan ik nog steeds niet alles over meepraten. Lange geschiedenis tussen AFM en wat uiteindelijk 120 is geworden volgens mij. Dus ja, er zijn zoveel dingen gebeurd, behalve dat besluit, voorafgaand aan het besluit en de aanloop naar het besluit. Dat heeft bijna geen winnaars gekend, dat ben ik wel met je eens.
We gaan zo meteen naar het klimaatbeleid van de gemeente Almelo, want D66 is toch min of meer ook een groene partij.
Nou, dat zeker, met een wethouder die staat voor duurzaamheid en energie. Ja.
Je luisterde naar Abel met Onderweg. Max Christen, gemeenteraadslid voor D66. Almelo heeft grootse plannen. Niet alleen op het gebied van wonen en werken en recreëren, maar tal van onderwerpen liggen in het verschiet. Is Almelo goed onderweg wat dat betreft?
Ik vind van wel. Wij hebben duidelijke ambities. We zijn natuurlijk een stadsgemeente met dorpen, maar we zijn wel een centrumgemeente, ook voor dorpsgemeenten. Dat betekent dat je wel aan bepaalde dingen moet voldoen. Op voorzieningenniveau, op woningenniveau, ook op het gebied van energie en ja, dingen kunnen leveren. En wij hebben daar een duidelijke ambitie en een duidelijke visie in. Dus ik vind dat we goed op weg zijn. We moeten het alleen waar blijven maken.
Als een zwaard van Damocles hangt het ravijnjaar 2026 boven ons. Heeft Almelo zijn huiswerk al gedaan?
Dat heeft het gedaan. We hebben daar ook tot nu toe naar begroot. En natuurlijk de huidige begrotingsbehandeling en de perspectiefnota. Wat natuurlijk voor de mensen die dat niet weten, is eigenlijk het visionaire stuk is voordat we in november met cijfertjes gaan werken tot in detail. Dat is het grote stukje. Er wordt al flink aan gewerkt achter de schermen volgens mij. Maar daar moet nu nog duidelijk uitkomen hoe het precies ingeregeld gaat worden.
En Schede heeft een begroting van, dacht ik, 900 miljoen. Zij moeten, dacht ik, 30 miljoen bezuinigen. Almelo heeft een begroting van pak een beet 400 miljoen. Misschien iets minder.
Iets boven de 300 inderdaad, ja.
Precies. Dus er zal ook in Almelo vast bezuinigd moeten worden.
Helaas is dat niet te vermijden. En het is lastig om daar keuzes in te maken, omdat je wel door moet met het bouwen aan je stad. Woningen kunnen niet stilstaan. Want zoveel mensen zijn op zoek naar een woning die past. En waarmee Almelo inderdaad niet alleen kan groeien, maar inderdaad kan voorzien in alle behoeftes. En ja, dat betekent helaas tegelijkertijd ook nog bezuinigingen op zware dingen die wij ook moeten leveren in de regel. Dus dan is het geen leuk werk eigenlijk.
Nee, dat zijn ook lastige dilemma's voor jullie als gemeenteraad.
Ja, je tekent eigenlijk wel voor soms dilemma's behandelen en knopen door moeten hakken. En dat is nooit leuk. Om nee te moeten zeggen is nooit leuk. Maar dat krijg je als je aan het einde van het traject zit. Want je krijgt minder geld van Den Haag. En dat stroomt gewoon mondjesmaat binnen.
Laten we naar het groene karakter van D66 gaan. Want dat is min of meer ook een van de kroonjuwelen, om het zo uit te drukken. Komt het huidige klimaatbeleid in Almelo goed tot zijn recht, vind je?
Het kan altijd beter. Maar wij zitten vooraan als er veranderingen moeten komen. Als wij vanuit bepaalde plannen moeten leveren. Dat zie je dus wanneer de provincie zegt dat we X of Y moeten doen. Dan wachten wij niet af. Dan willen wij het op die manier doen dat wij er ook regie over houden. En dat wij inderdaad goed ons huiswerk doen, denk ik zo.
Ja. Wat vind je van het feit dat steeds meer energiecorporaties en collectieven overal in Nederland worden opgericht?
Het idee erachter is per definitie goed. Wie er soms plaatsnemen in die corporatie, dat is even afhankelijk van de situatie of dat een goede ontwikkeling is. We hebben gelukkig hier in Almelo bijvoorbeeld ook een corporatie die vele ambities heeft. Die natuurlijk klein is begonnen in Adorp. De vraag is natuurlijk ook met andere ontwikkelingen of corporaties zijn die ook uit particuliere bedrijven bestaan, of het samen is met bedrijven, of dat het eigenlijk een corporatie heet, maar het is gewoon een vermomd verdienmodel van één of twee bedrijven. Dat moet je altijd wel, denk ik, voorzichtig mee zijn in de toekomst, want je wil gewoon eigenaarschap houden. Dat is in ieder geval de insteek bij veel energieprojecten bij ons. Op papier staat 50% lokaal eigendom en de ambitie is altijd zoveel mogelijk, misschien wel 100% als het kan.
Europa heeft in ieder geval wel de gunstige juridische kaders geschapen voor deze corporaties. Dus dat helpt.
Ja, dat klopt. Dat is ook wel goed duidelijk gemaakt aan ons overigens vanuit de corporaties. Dat ze dat echt onder de arm hebben met het bestaansrecht wat zij hebben. Voor ons, voor D66, hoeven ze zich niet te bewijzen. Dat kunnen ze aan andere partijen, denk ik, iets meer doen. Maar ik wil ze graag verder helpen. En als het hebben over bijvoorbeeld windmolens of zonnevelden, het liefst geef ik ze er de sleutel van. Want ik ben er wel van overtuigd dat zij het beste voor Almelo hebben.
Nou, dat plusje voor jou en D66 is genoteerd. Laten we even gaan naar de 10 windmolens die vanaf het eerste begin gepland zijn of waren in het zogenaamde ATT-gebied. Hoe staat de vlag of hoe hangt de vlag er nu bij?
Naar mijn kennis is het zo dat wij tot aan 10 windmolens kwijt zouden moeten in het ATT-gebied vanuit de opdracht van de provincie. We hebben gedeeld grond natuurlijk en op de gemeentelijke grond van Almelo zou je 2, misschien technisch gezien 3, maar dat maakt het denk ik krap op ons grondgebied hebben dus. En ik denk dat het moet kunnen. Ik denk dat het een redelijk plan is, terwijl je aan deze verplichtingen moet voldoen. We kunnen wel in Almelo blijven roepen. Weet je, het heeft veel meer nut om een windmolenveld nummer 36 in de Noordzee te doen. Maar de provincie Overijssel zegt dat wij in Almelo dit moeten hebben en in Wierde dat en in Enschede zus. En dan, ja, dan moet je ernaar handelen. En wij hebben hopelijk een goed gezamenlijk plan met tot nu toe die aantallen.
Nou, dat is goed nieuws. Zometeen vraag ik je naar jouw plannen voor de toekomst, Max. Je luisterde naar David Garrick met Dear Mrs. Appleby, een oudje, Max Christen, gemeenteraadslid voor D66. De hamvraag is natuurlijk of jij je verkiesbaar gaat stellen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026.
Ik heb officieel nog de tijd om te kiezen voor ja of nee. Wij hebben daar een heel schema voor bij D66. Met een kandidatenopenstelling in september, zeg ik even uit het hoofd. En voor lijsttrekkers in de openstelling volgens mij in juli. En het sluit ook in september. Maar ik heb wel besloten om door te willen als ze me willen. Maar ja, dat is dus even het interne proces met het bestuur en de overige leden. Of ik op een lijst kom en zo ja, waar. Want als ik op een lijst word gezet door het bestuur, dan mogen wij nog intern stemmen of de rest mij een plekje hoger wil of een plekje lager of iets dergelijks. Dus ik wil in ieder geval wel door. Ik hoop dat ik toch mijn ding mag doen voor Almelo. Want ik denk dat ik het beste mee voor heb. En ik denk dat ik aardig wat heb geleerd in de afgelopen nu 3 jaar. En wat ik gewoon goed kan gebruiken voor de volgende keer.
Is mijn beeld juist dat de meeste politieke partijen in Almelo best moeite hebben om geschikte kandidaten te vinden?
Ik denk dat je dat wel kan stellen in heel Nederland. Dat durf ik wel te zeggen. Want het is waar ik eerder ook al over partijpolitiek of verenigingsleven het punt maakte. Dat ebt ook gewoon door. En dat werkt zich uit tot een kandidatenlijst. Want sommige mensen hebben die dat enthousiasme misschien wel voor het idee, maar durven misschien niet op zo'n lijst. Want dan ben je opeens de D66, terwijl je dat misschien niet uitdraagt. Of dan ben je inderdaad, blijkt je toch dat je een GroenLinkser bent, en op werk wisten ze dat helemaal niet. Sommige mensen hebben daar moeite mee om dat te durven. Nou, ik heb het al meerdere keren gedaan, dus niks engs aan. En ik verbaas me altijd als ik werd aangesproken en iemand zei van, goh, ik weet wie je bent en je stond ergens op die lijst, toch? En dan, ik ken aardig wat mensen, niet iedereen kent mij. Dat mensen dan zeggen, goh, ik weet wie je bent van die en die. En, ja, waarom zou je het niet doen als je achter de ideeën staat van de club waar je lid van bent?
We naderen zo heel langzamerhand het eind van deze podcast. Toch wil ik je vragen of jij jezelf ooit als wethouder in de gemeente Almelo ziet.
Nou, ik lig er niet 's nachts van te dromen. Dat zeker niet. Ik zou niet durven zeggen of durven uitsluiten dat het nooit zal gebeuren. Ik heb, denk ik, als je nu mij vraagt, geen ambities om bijvoorbeeld naar Den Haag of iets te gaan. Maar voor Almelo ben ik bereid van alles te doen.
En als ze je zouden vragen?
Dus ooit, years down the line, zou je zeggen misschien. Maar op dit moment ben ik daar nog niet geschikt voor, denk ik.
Stel dat je wethouder zou worden. Welk onderwerp zou je dan in Almelo als prioriteit nummer 1 op de politieke agenda zetten?
Ik weet niet wat ik in een denkbeeldige toekomst als prioriteit nummer 1 zou kunnen zien. Maar ik hou altijd een warm hart en veel enthousiasme voor sport. Sport is een ontzettend belangrijke pilaar van de samenleving. En daar zie je ook dat het individualiseert. En ik vind teamsport een van de mooiste dingen die er is. Helaas doe ik dat op dit moment dus ook met mijn drukke leven niet zoals ik het zou willen. En ik gun dat iedere Almeloer een ruimte, tijd heeft en energie heeft voor sporten. Op een manier wat bij hun past. Dus ik zou dat altijd onder de arm nemen in een denkbeeldige portefeuille.
Nou, als je tot slot iets mocht zeggen tegen alle inwoners van Almelo, Max, wat zou dat dan zijn?
Heel cliché is natuurlijk ga stemmen, dat als eerste. Maar verder zou het zijn, luister naar elkaar. Heb het beste met elkaar voor. Want je bent, als het goed is, als Almelo, voor je stad, voor je dorpen, voor je gemeente, ben je er samen. Want samen maak je deze, ik vind bijna soms idyllisch, soms een beetje onrustig, maar vooral heel erg eigenwijs Almelo.
Ja, nou Max, hartelijk bedankt voor deelname aan deze podcast van de Blauwe Barometer voor Almelo 1.
Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Het was ontzettend leuk. En ik hoop dat er nog vele leuke, interessante afleveringen volgen met mijn collega's.
Ja, de vierde en volgende aflevering vindt waarschijnlijk plaats op de tweede woensdag van de maand juni. Nogmaals, dankjewel Max en Tobias ook bedankt voor de techniek. Tot de volgende keer.